Gemeente, de schriftlezing op deze morgen vindt u in het laatste Bijbelboek, Openbaring 1, en daarvan de versen 9 tot en met 20. Openbaring 1, de versen 9 tot en met 20. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardes en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt. En hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren, de zeven sterren, zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Openbaring 1... en daarvan de versen 17 en 18, Openbaring 1, vers 17 en 18, waar Gods woord in onze tekst luidt: En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover deze tekstwoorden. En gemeente, we schrijven boven de prediking Pasen op Patmos. Pasen op Patmos. Gemeente, kinderen, jongeren, ouderen, mensen van middelbare leeftijd, in gedachten zie ik jullie thuis op de stoel of op de bank zitten en meeluisteren. Pasen ligt alweer een aantal dagen achter ons. Afgelopen zondag was het eerste paasdag, maandag tweede paasdag. En het is nu alweer een aantal dagen verder, de zondag na Pasen vandaag. En ik wil u en jou vragen, wat heeft het evangelie van de opgestane Here in uw, jou en mijn leven uitgewerkt? Heeft de boodschap van Pasen het ware geloof gewerkt of na ontvangen genade versterkt? Of heeft de boodschap van de opgestane Here ons koud gelaten? Misschien ook wel terwijl u de Here mag kennen. Maar ziekte en zorgen, de omstandigheden van waarin we leven, namen u zo in beslag dat alles wat u hoorde thuis via de kerkradio, via internet, het ene oor inging en het andere oor uit. Of jij dacht misschien wel, het woord is voor een ander, maar niet voor mij. Als dat zo is, dan hoop en bid ik dat het vandaag voor het eerst of opnieuw Pasen mag worden. Want Pasen is God, zij dank, niet gebonden aan een bepaalde datum. Dat heeft Johannes op Patmos ondervonden. Na zijn opstanding uit de doden is de Heer Jezus aan zijn geliefde discipel verschillende malen verschenen. En mocht het ook voor Johannes werkelijk Pasen worden. We denken aan hoe hij op de paasmorgen het lege graf inging en het zag en geloofde. Ja, Johannes die geloofde dat zijn meester waarlijk was opgestaan en ook voor hem dood, graf en hel heeft overwonnen. Maar nu Johannes hier op Patmos verblijft, is de opstanding en daarna de hemelvaart van Christus al zo'n 50 of 60 jaar geleden. Die heerlijke ontmoetingen met Christus liggen al zo'n lange tijd achter hem. En de situatie is nu zo geheel anders, want Johannes is verbannen op Patmos, dat eiland. Sommigen zijn er wel eens op vakantie geweest en hebben ook de plaats gezien, die grot waar Johannes dit allemaal heeft meegemaakt. Hij zit daar verbannen omwille van het woord, omwille van het getuigenis van Jezus Christus. Keizer Domitianus wist wel raad met hem. Dat preken, dat moest maar eens afgelopen zijn. En voor zulke oproerlingen was geen betere plaats dan de eenzaamheid van het eiland Patmos. En hij heeft gelijk gekregen. Op Patmos heeft de apostel de mooiste tijd van zijn leven gehad. Hij heeft daar zijn meester heerlijker gezien dan ooit tevoren. Gemeente, we kunnen ons wel voorstellen hoe Johannes zich voelt. Hij weet zich door Christus zelf uitgezonden. Moet zijn weg dan hier en zo eindigen? En bovendien, wat moest er van de nog jonge gemeenten terechtkomen? Want deze gemeenten worden omringd en belegerd door een volstrekt heidense omgeving. Ze bevinden zich in steden waar de keizer als God vereerd wordt, waar toneel, sport en spel hoogtij vieren, waar mensen zich uitleven in liederlijkheid, drankzucht en zinnelijk genot. De dreiging van buiten is groot, maar het gevaar van binnenuit niet kleiner. En als we de 7 brieven lezen, dan merken we het grote gevaar van insluipend bederf. Dat verzet van buitenaf. En dat gevaar van binnenuit is helaas in onze dagen niet minder. En het zijn voor Johannes redenen tot grote zorg. Hoe zal het verder gaan? Zullen de gemeenten standvastig blijven? En het vormt voor Johannes stof tot gebed. Wat kunnen we beter doen, ook als we vandaag een gemeente moeten verlaten, dan de gemeente in het gebed aan de Heere voorleggen? En moet de moeilijke situatie van onze dagen, als land, als volk, ons niet op de knieën brengen? Kolbrugge, de bekende prediker, schrijft bij dit gedeelte op: zijn Patmos loopt Johannes op en neer. Hij, de geliefde discipel des Heren, uitgestoten voor de wereld. Niet bereikbaar voor de gemeenten die hem zo na aan het hart liggen. Het gaat langs diepe ravijnen en bruisende golven. Hij is aangevochten van buiten en bedrukt en bezorgd van binnen, vanwege het wankelen van de gemeenten. En zo wil het geen voor ogen is zijn verwachting tot leugen maken. Geliefden, misschien zijn er wel die zich vanmorgen in Johannes herkennen. Eenzaam ben ik en verlaten. En ziende op de omstandigheden drukt de ellende mij neer. En dan te weten van betere tijden in het leven. Tijden waarin u als een Johannes op de borst van Jezus viel. Tijden waarin u zich aan zijn hart drukte en het mocht belijden: hij is de mijne en ik ben de zijne. O, wat een wonder. Maar dat het werkelijk Pasen mocht worden in uw leven, waarin u mocht geloven: hij is ook voor mij opgestaan. Dat is al zo lang geleden. En de vorst van Pasen is zo ver weg. En u zucht: het is allemaal zo moeilijk, dominee. De tijd waarin we leven, hoe moet het allemaal verder? En iemand denkt: ik ben al oud geworden. En zo kwetsbaar. Als het virus mij raakt, hoe zal het dan gaan? U weet het niet meer. En u zegt: Johannes, ja, die daar zat in de eenzaamheid, in quarantaine eigenlijk. Hij had geen contacten met anderen. Net zoals u, ouderen die opgesloten zit, weinig bezoek ontvangt. Maar hoor dan hoe de Heere juist in die omstandigheden zijn kind en knecht Johannes komt vertroosten en versterken. Jongens en meisjes, weten jullie op welke dag Christus aan Johannes verschijnt? Dat is heel belangrijk, dat moet je niet vergeten. Op de dag des Heren. Je weet wel welke dag dat is. Dat is de eerste dag van de week. De zondag. De dag waarop we iedere keer de opstanding van Christus uit de doden mogen gedenken. Juist op die aan zijn dienst gewijde en geheiligde dag spreekt de Heer. Ook al kun je dan niet in de kerk zijn en moet je thuis meeluisteren. Juist op de zondag spreekt de Heer, komt de Heer in het gewaad van zijn woord. En op Patmos komt hij met een grote stem als van een bazuin. Vandaag door de mond van zijn dienaren, die de bazuin aan de mond mogen zetten. Zijn stem klinkt heel de wereld door. En die stem die roept nog tot geloof en bekering. Die stem die klinkt in de coronacrisis. Wend u naar mij toe, word behouden. Ja, straks zal die stem ook verdoemen. Allen die hem ongehoorzaam zijn gebleven. Allen die het bloed van de Heere Jezus Christus onrein hebben geacht. Op de dag des Heren, als Johannes op een bijzondere wijze vervuld is met de Heilige Geest, maakt Christus zich aan Johannes bekend als de Alpha en de Omega. Verschillende jongeren zullen wel weten dat dit de eerste en de laatste letter is van het Griekse alfabet. Griekse letters worden ook in de wiskunde gebruikt. De Alpha en de Omega, en zo zijn er nog meer letters. De Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Zo maakt Christus zich bekend en de apostel die krijgt bevel om wat hij ziet op te schrijven en te sturen naar de 7 gemeenten in Klein-Azië, hetgeen gij ziet. Maar Johannes ziet nog niets. En dan keert hij zich om te zien de stem die met hem gesproken had. En die stem die wekte het verlangen om Christus te zien. Die stem was hem dierbaar. Misschien heeft hij die stem wel herkend. De stem van zijn meester. Hij zoekt zijn kind en knecht in quarantaine op Patmos op om hem te bemoedigen. Om hem te vertroosten. Om hem te ondersteunen. En schrijft Johannes in onze tekst. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. O, wat aangrijpend. Wat ziet Johannes dan? O, de apostel ziet hem in het midden van de 7 gouden kandelaren. En met die 7 gouden kandelaren worden de 7 gemeenten van Klein-Azië aangeduid. Gemeenten die als kandelaren licht moeten verspreiden in de wereld die in het duister ligt. En hij ziet de koning te midden van zijn kerk. O, wat een gezicht dat zoveel troost bevat. De Heere die houdt zelf zijn kerk in stand. Want met de olie van zijn geest houdt hij de kandelaren brandend. Gemeente, Johannes beschrijft de heerlijkheid van de opgestane en verhoogde Christus. En woorden schieten tekort om deze heerlijkheid uit te drukken. Daarom gebruikt Johannes beelden. Hij is bekleed met een lang kleed, met een gouden gordel. Zijn hoofd en haar is wit, gelijk witte wol, gelijk sneeuw. Zijn ogen zijn gelijk een vuurvlam. Zijn voeten zijn blinkend koper, gelijk en gloeien als in een oven. En zijn stem is als een stem van vele wateren. 7 sterren heeft hij in zijn rechterhand. En hiermee worden de voorgangers van de 7 gemeenten bedoeld. En uit zijn mond gaat een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht is als de brandende zon. Met andere woorden, in blinkende majesteit verschijnt Christus aan Johannes. O gemeente, dat moet wat geweest zijn. Je zit daar in de eenzaamheid en het is zondag en ineens verschijnt Christus op heerlijke wijze. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Ja, wie zal bestaan Als de Heere iets van zijn oneindige majesteit en heerlijkheid openbaart. Als iets van de oneindige heiligheid van het goddelijke wezen in onze ziel doordringt. Die majesteitelijke gestalte van de opgestane Christus die voor hem staat, is zo indrukwekkend, zo overweldigend, dat de apostel ter aarde neervalt en bewegenloos blijft liggen. Toen ik hem zag, viel ik als dood, niet letterlijk, als dood, aan zijn voeten, als een dode. Met Jesaja denkt hij te vergaan als hij zijn Heere ziet. Nu niet in zwakheid, maar in onuitsprekelijke heerlijkheid en in smetteloze heiligheid. Zelf is hij onrein van handen, van ogen en van hart. Als een Daniël blijft er in hem geen kracht meer over, daar ligt hij. Er is geen macht en geen kracht meer in hem. Geliefden, weten we van zijn heiligheid en onze onheiligheid al. Leef daar een diep besef van in onze ziel, gewerkt door de Heilige Geest als Christus in majesteit uit Gods woord oprijst. Heeft dat al onze waardigheid al doen wegsmelten, onze deugden doen verschrompelen, onze krachten doen vergaan, zodat we als een dode werden, als een niets bezittende. Als de Heere zijn heerlijkheid openbaart, worden wij als niets. Maar zijn we daarmee al aan de voeten van de levende Jezus neergevallen? Dicht bij hem die u verschrikt, die u doet zien wie u bent in uzelf, maar u nochtans vasthoudt. Johannes die wordt eerst bij zijn geringheid, nietigheid, zondigheid, onheiligheid bepaald, opdat hij des te meer doordrongen zou worden van de grootheid en van de heiligheid van zijn koning. We zouden kunnen zeggen, hij wordt ontledigd van al het zijne, opdat er volop plaats zou zijn voor de Heer en voor zijn weldaden. Hij wordt als een dode, opdat hij het leven buiten zichzelf in Christus alleen zal vinden. Ziet u Johannes daar liggen, als dood aan de voeten van Christus, waard om vertreden te worden, onder die als van koper blinkende voeten. Maar kinderen, daar gebeurt wat. Opletten. Want we zien een teer en ontroerend gebaar. Moet je kijken wat er gebeurt. Die grote heerlijke Christus buigt naar zijn zwakke kind en legt zijn rechterhand op zijn knecht. Ja, zijn rechterhand. Onthouden. Niet zijn linker, maar zijn rechterhand. De hand waarmee de meeste van jullie kinderen schrijven en tekenen. Bevreesd door het gezicht en vol van zorgen en zonden, bevangen door verslagenheid, voelt Johannes de rechterhand van Christus op zich. O, wat een heerlijk beeld van ontferming. Hij die mij naar recht had kunnen doden, legt in liefde zijn hand op mij. O gemeente, wat gaat er een prediking van die hand uit. Ook vandaag voor hem of haar die zich door zoveel zonde besmet weet. Door zoveel lasten gedrukt. En door zoveel vragen belaagd weet. Hij legt zijn rechterhand op zijn knecht, die als een dode geworden is. Die hand die hij in de dagen van zijn omwandeling op aarde meermalen had uitgestrekt naar een zieke, een onreine, een dode. Naar kinderen die bij hem werden gebracht. Laat de kinderkens tot mij komen. Kennen we zijn rechterhand? Het maakt verschil of de Heere iets geeft met zijn rechterhand of met zijn linkerhand. Wat hij geeft met zijn rechterhand komt in gunst tot ons. Die rechterhand, dat is de hand van zijn gunst, van zijn genade, van zijn goedheid en ontfermen. Het is tegelijkertijd de hand van zijn macht. Het is de hand waarmee hij als lijdende knecht de rietstok hield. De hand die vanwege zelfovergave doorboord werd en vastgenageld werd aan dat kruishout van Golgotha samen met de linkerhand. Maar het is ook de hand, die rechterhand, waar straks bij zijn wederkomst de schapen zullen staan. Zult u daarbij staan? Aan zijn rechterhand. Die rechterhand legt hij op Johannes. Zoals een vader of moeder dat wel eens kan doen. Op een kind. Jongen, meisje. Ik zorg voor je. Ik ben er. O, wat een teer, wat een liefdevol gebaar. Geliefd in die troost. Die wordt slechts onder die hand verstaan. Waar vragen en vrees het hart beklemmen, onder die hand wordt het op Patmos gehoord. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Onder die hand hoeft Johannes en hoeven al degenen die de verschijning van Christus hebben lief gekregen niet te wanhopen. We moeten wel blijven onder die hand. Dat betekent het kom aan op gehoorzaamheid, op ootmoed. Een hand, als die op ons gelegd wordt, dan liggen we zelf op de grond, dan zijn we zelf klein. Hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Johannes vreest. Maar hij hoeft niet te vrezen. Degene die niet vrezen, die moeten vrezen. Degene die nooit in waarheid voor God gebogen hebben, die zich nooit in ootmoed hem hebben aangeroepen, die moeten vrezen. Tot Johannes klinkt het vrees niet. O, wat een wonder als dat woord ook tot ons mag klinken. Vrees niet. Hij wordt tot bedaren gebracht. Nee, dat gebeurt niet altijd. Als de engel de steen van het graf afwentelt, dan zijn de wachters uit vrees van hem zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de hemelbode heeft die vijanden niet tot bedaren gebracht. En tot de verontruste vrouwen kwam echter de boodschap, vreest gij lieden niet. Klonken die woorden ook al eens met kracht in uw en jouw binnenste. In de moeite, in de zorgen, in de spanningen, in alle onzekerheden van onze tijd. vrees niet. Wat een eeuwig wonder, want tot wie klinkt het? Tot opstandelingen, rebellen en vijanden die de zwaarste straffen te duchten hebben. Wordt bemoedigd gezegd, vrees niet. Tot zie ons kinderen die genade ontvingen, maar Gods gunst weer duizendmaal hebben verzondigd. Komt vanmorgen ook de vertroosting vanuit het woord, vreest niet. Gemeente Christus, die verschijnt niet om Johannes te verschrikken, maar om hem te vertroosten. In de nabijheid van de grootheid en de heiligheid van Christus wordt de apostel klein en nietig. Maar de levende buigt zich over de dode, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Gemeente, hoort u het? Christus zegt niet, vrees niet, gij zijt de geliefde discipel Johannes. En je hebt heel veel goed werk verricht in mijn koninkrijk. Man, maak je niet druk, nee. Hij richt het oog niet op zijn knecht, maar op zichzelf. Ik ben de eerste en de laatste. U weet nog wel, en jongelui, jullie weten ook, het Johannes-evangelie staat vol met ik ben woorden. Deze evangelist die nu opgezocht wordt, heeft geschreven al die ik ben woorden. En een aantal weken geleden in de lijdenstijd, toen hebben we dat woord nog benadrukt. Ik ben het waarmee Christus zich overgeeft. Ik ben het. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hier maakt hij zich bekend als de eerste en de laatste. Hij is van hetzelfde wezen met de Vader. Hij heeft geen begin. Hij is het begin. De eerste. En hij heeft geen einde. Hij is het einde. De laatste. En waar hij een begin mee maakt, dat voleindigt hij ook. Wat hij belooft, dat vervult hij volkomen. Ik ben de eerste die in genade tot u kwam, toen u in schuld en vloek verloren lag. Toen u het niet meer wist, hoe het ooit goed kon komen. Ik ben de eerste. Want u hebt mij niet, maar ik heb u gezocht. Ja, ik ben voor u uit de hemel gedaald. Ik ben de eerste, kinderen, toen je gedoopt werd. Was hij de eerste die tot jou sprak. Ik ben de Heere, uw God. En ik wil je alles schenken wat nodig is. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. Het begin en het einde. De Alpha en de Omega, zoals ook op de preekstoel staat aangegeven, dat symbool. Ik ben de eerste en de laatste. O, wat een heerlijke naam waarmee Christus zich bekend maakt. Hij is de eerste, maar ook de laatste. Wat een troost als we mogen weten dat de Heere dat goede werk in ons leven begonnen is. Dan kan het stormen, dan kunnen er tijden van duisternis zijn. Maar hij maakt het ook af. Hij blijft dezelfde. Hij gaat u voor en zal u ook ten achtertocht wezen als hij voor ons door het geloof het begin en het einde is. Wat hebben we dan nog te vrezen? Jong en oud mogen we hem zo ook kennen. Want als Christus niet de eerste is of wordt in ons leven, het einde buiten hem en zonder hem zal vreselijk zijn. Ik ben de eerste Is hij de eerste in jouw leven? Wie staat er nu bovenaan? Zeg het eens tegen jezelf. Wie staat er nu bovenaan in je leven? Wie is de eerste? Wie is de belangrijkste? Ben je dat zelf? Of is dat de Heere geworden? Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. De triomferende koning spreekt hier over zijn eigen werk. Letterlijk staat er, ik ben de levende en ik was een dode. Christus werd niet als dood, zoals Johannes hier ligt. Nee, hij werd een dode. Maar hij mag ook zeggen, ik ben dood geweest. Hij is door de donkere portalen van de dood heen gegaan. Zo diep moest hij zich vernederen. Vanwege uw, jou en mijn zonden. Tot in de dood des kruises. En dat heeft hij als borg gedaan voor zijn kerk. Voor allen die in hem geloven. Voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Door zijn dood heeft hij uw dood gedood. Jouw schuld betaald. Alle ongerechtigheid verzoend. Dat is het enige offer. Wat God behaagde, de dood van zijn zoon. En als vrucht van dat offer maakt hij de zijnen levend. Zijn sterven was een verzoenend sterven. En daarom klinkt het zo onnoemelijk rijk. Ik ben dood geweest. Hij heeft de dood overwonnen. En daarom ook de macht van de duivel, de zonde, de ongerechtigheid. Hij is niet door de dood overwonnen, maar hij heeft de dood verslagen. Als hij in de dood was gebleven, dan zou er geen sterveling zalig kunnen worden. Dan zou de hemel leeg zijn gebleven. En de hel vol, maar Gode zij dank, kan hij zeggen en zie. Let erop. En leef eruit, gemeente. Ik ben levend. In alle eeuwigheid. De dood ligt achter Christus. Maar ook achter u. Als u met hem levend gemaakt bent, dan heerst de dood niet meer over u. Daarom zijn de doden die in de Heere sterven zalig. Hij is de levende. En door de wederbarende kracht van zijn geest wekt hij dode zondaren, bij wie alle mogelijkheden zijn uitgeput en alle wegen zijn afgesneden. Tot het leven. Om zijn zelfswil schenkt hij leven, het leven tot in eeuwigheid. En wie aan hem verbonden is door een levend geloof, zal leven in alle eeuwigheid. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Letterlijk staat er, tot in de eeuwen der eeuwen. Dat houdt nooit op. En dan klinkt dat woordje amen, het zal waar en zeker zijn. Met andere woorden, wat er ook gebeurt. Hoe moeilijk de tijd ook kan worden, kan zijn. Heer, behoeft u niet aan te twijfelen. Wat een bemoediging voor Johannes. Maar ook voor allen die met Johannes aan Christus verbonden zijn. Het wordt voor Johannes weer Pasen. Pasen op Patmos. En hij moet als een prediker van Christus de boodschap doorgeven van hem die zegt, ik leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. O, wat krijgt dat evangelie waarde voor ons. Als we met Johannes als dood vanwege zonde en schuld aan de voeten van Christus zijn neergevallen. Want hij legt ook vandaag, door de verkondiging van zijn woord, zijn rechterhand, op die vrezende en bevende zielen. O, op zulken ziet hij die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden. die leeg zijn van zichzelf en niets anders bezitten dan de schande van de dood, vreest niets. Eén blik in het geloof op hem redt van de eeuwige dood. En ik heb de sleutels ter hel en des doods. Dat is het laatste wat hij zegt in onze tekstwoorden. Hij heeft de macht over het graf en de dood. De macht om ons van de dood en de hel te verlossen en de vijanden daarin te werpen. Hij alleen kan de dood en de hel op slot doen. En dat doet hij nu voor een ieder die oprecht in hem gelooft. Die tot hem de toevlucht neemt met de nood van zonde en schuld. Dat is gebeurd toen hij u levend maakte. Toen ging de dood en de hel op slot. Eeuwig wonder. Als u zijn eigendom bent geworden. En hij wil en kan nog zondaren verlossen. Want het is nog het heden der genade. O, laat u dan maar vallen. Als dood aan zijn voeten. In het gebed. O God, wees mij zondaar genadig. Om dan te mogen horen, vrees niets. Ik ben uw heil alleen. Ik ben de eerste en de laatste. Geliefde, wat een bemoedigend woord. Ook voor een dienstknecht. Die de gemeente los moet laten. Over moet geven in de handen van de Heer. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. Hij is de koning van de kerk. En hij wandelt. Te midden van die 7 gouden kandelaar. Hij is het hoofd van de kerk. De opperherder. Die blijft. Als een onderherder gaat. O, de Heere geven dat het vandaag werkelijk Pasen mag worden. Voor het eerst. Of opnieuw, en dat het ook mag klinken in deze bange tijd voor u, uit de mond van de opgestane Christus. Vreest niet. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die dat goede werk in jouw hart en leven wil beginnen. En het ook wil afmaken. Tot in alle eeuwigheid. Want ik ben dood geweest. En leef. Tot in alle eeuwigheid. Overwacht het dan. Juist ook in deze moeilijke tijd. In de eenzaamheid. Van deze God. Die nooit teleurstelt. En die wil schenken wat nodig is. Op het gebed en... En dan kan het zo anders gaan dan je gedacht en verwacht had. Als ik denk aan diegenen die positief getest werden. En zo gehoopt en gebeden dat het anders zou worden. Dan klinkt het. Ik ben de eerste. En de laatste. Vreest niets. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 30 en daarvan het derde vers. Psalm 30 en daarvan het derde vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Het derde vers van Psalm 30.